Het was weer een rumoerige week in gamingland met de aankondiging van DLSS 5, maar ook de rumoerige launch van Crimson Desert. Je hoort er vandaag weer alles over in de week met XBNL. Zo, mannen, Jeffrey, Rick, Niels, Jimmy, welkom. Volle bak vanavond.
Yo.
Zullen we maar gewoon eens beginnen met wat wij allemaal gespeeld hebben?
Zo, hoppata, tempo erin. Die Hans die ik graag gewoon even hosten en let's go.
Ik hou hiervan. Ik hou hier. Dat stomme gouden hoer de hele tijd. We hebben al een kwartier pre-show zitten, ouwe hoeren.
Genoeg gelul. Let's go. We moeten ook een podcast doen. Dus gasten erop, veel content. Dus Niels, we gaan lekker bij jou beginnen. Wat heb je gespeeld deze week?
Ik heb afgelopen week niet heel veel gegamed. Ik ben bezig met Kiwami 3. Voor alsnog een review. Dus, maar ja, dat is zo'n grote game dat ik denk niet dat ik dat volgende week af heb qua review. Moet tussen neus en lippen door hier, daar of tussen, gewoon tussen de dingetjes door dat gaan doen. En zelf heb ik daarnaast nog iets opgestart wat ik nu niet op kan komen. Maar ik was wel onder de indruk ervan. Oh ja, dat was natuurlijk Star Wars Outlaws, dat ik ernaast aan het doen was. Ja, ja. Super vet, ja. Star Wars Outlaws op de PC, jongen, met alle toeters en bellen, frame gen. Oh man, dat is echt bijna gewoon een current gen game. Of dat tenminste, knap, next gen wat. Ja, ja joh. Maar ik vind het ook grappig dat dan de toon, zeg maar, overheersend was van toen. Van, oh ja, een middelmatige game of een 7,5, wat natuurlijk niet slecht is.
Maar... Dat ook niet. Ja, maar dat is nog steeds, hè. Ook, dat merken we nog steeds, ook in de verkoop. Dat iedereen zegt, ja, dit is toch niet... Switch 2 loopt die al helemaal niet, maar op de consoles dan wel wat beter. Maar vooral met prijsdrops. Maar mensen hebben inderdaad gelijk van, dit is niet echt... Dat hoor je gelijk.
Ja, terwijl het is echt gewoon een supergoeie... Tenminste, ik vind het een super nice game. Ja, stealth is niet per se heel goed. Maar het is echt zit gewoon goed in elkaar, dus
Maar volgens mij zit er een soort van Ubisoft curse overheen of zo. Van,
ja, dat denk ik.
Van Ubisoft. Oh, dat zal het waarschijnlijk wel een Far Cry aftreksel zijn.
Ja, want ik hoor ook van mensen die het letterlijk maar 2 uur hebben gespeeld. Ja, het is toch eens een typische Ubisoft game. Nee, het is dus niet een typische Ubisoft game. Het is helemaal niet van ik ga een toren bezoeken en dan zie ik weer een stuk land. Nee, het is gewoon wat dat betreft heel anders. Ook qua progressie van je skills is het heel anders. Er zitten heel veel voordelen nog in, denk ik, van Far Cry en zo. Het is heel erg zijn eigen game. Ik zie niet eens dat dat van Ubisoft is, trouwens. Als je had gezegd dat het van een andere uitgever was geweest, had ik het ook geloofd.
Nee, dat klopt wel, ja. Dat klopt. Het is dat het er staat, ja.
En op de PC ziet er alles er super goed uit. Ook waar we zo meteen nog op terugkomen. De art direction van deze game is super fijn. En dat is niet verneukt door allerlei andere dingen.
Heb je geen upscaler gebruikt en zo, frame gen?
Ik heb zeker wel een upscaler.
Oh, dan is die wel verrijkt met iets van AI, Niels. Ja.
Ik zal mijn mond verder houden. Maar dat waren de games voor nu. Ik heb niet zoveel gegamed.
Oké, man. Jimmy, wat heb jij allemaal gedaan deze week?
Ja, ik heb... Dat is eigenlijk een goede reminder van Niels. Ik heb dus Kiwami 3 al liggen. Uiteraard Yakuza fan, hè? Dus ik moet die remake wel gaan spelen. Hoor ik wel wat gemixte reviews over, maar goed, ik wil hem wel doen. Ja. Maar die ben ik niet aan het doen. Ik ben nog steeds, kan het ook anders. Resident Evil nog steeds volle bak bezig. Ja, genieten van de bovenste plank. Het is gewoon, we hebben het al besproken, maar het is gewoon echt een love letter naar de fans. Het is echt, Capcom heeft dit laten zien wat deze game kan ook nog steeds en hoe goed het is. Het speelt gewoon heerlijk weg. Grafisch top. Twee speelstijlen bij elkaar. Dat wat gewoon echt, is gewoon genieten. Het is gewoon weinig op aan te merken. En ik ben wel echt volle bak nog bezig, hoor. Ik wil eigenlijk alle dingetjes... Meester Renko, die had het al helemaal klaar. Ik ben nog wel bezig. Tuurlijk. Ik had niet zo heel veel tijd. Maar deze en... ik ga hem er weer bij halen. Maar ik heb de DLC van Lake heb ik gedownload.
Ja.
Yes. Oh. Kijk, nice. Dankjewel, jongens. Heel tof. Een stukje mee begonnen. Met Thomas Wise, hè, natuurlijk. De vader van Meredith. Maar wat vet, man. Ook zelfs het geluid van de sneeuw hoor je gewoon onder het busje, weet je. Dat is gewoon... Yeah. Simpel is dat. Maar gewoon al die bekende characters. En ik zit natuurlijk redelijk... in die vibe nog door Lake. En ja, het is echt super tof dit. Ja, het is gewoon hetzelfde speelduur. Het is natuurlijk niks nieuws in de stad, maar gewoon alle nieuwe quests, zeg maar, om het zo maar te noemen, met de terugkerende karakters, is gewoon ja, zeer vermakelijk. Ik heb hem hier ook echt, ook dankzij Rick, die begon er toen over, ik heb hem hier echt stierlijk mee vermaakt. Ja, ja, nog steeds de perfecte combi voor mij. De hakbel met Leon en daarna... ja.
Maar is die DLC nu echt de moeite waard? Dus is dat echt een reden om terug te keren naar Leek? Maar ik heb
ja, als je Leek gedaan. Ja, als je Leek DLC nog vond, als je Leek echt tof vond, dan ik vermaak me nu echt wel... ik moet nog wel echt wel veel doen hoor. Ik ben net begonnen. Maar ja, het is gewoon heel vertrouwd. Toch weer nieuwe dingetjes. Ook weer niet. Ik vond het enige jammer geen aanvullende achievements of trophies. Dat vond ik een klein beetje jammer.
Ja.
Goed, ik ben ook geen trophy hunter, maar goed, het was leuk geweest. Maar ja. Nee, maar dit is tof, joh. Dit is echt een goede game, dit. Ik hoop echt dat hier ooit nog een vervolg van komt.
Ja, voelt bijna als Leek 2, want dit DLC is ook gewoon serieus. Er gewoon echt wel wat uren in. Ja, dus het,
ja dus
als je één leuk vindt, dan is DLC sowieso een opvolger er bijna van.
Ja, en ik ben echt iemand van al die, of ik nou de berg oprij of ik rij helemaal het maisveld in voor iets. Ik denk dat ik hier toch weer 7-8 uurtjes wel in kan spenderen, hoor. Dat is echt wel heel leuk voor. Hij was nu in de zilver 6,50. Ik bedoel, dat is gewoon tof.
Ja. Er zijn trouwens twee dingen. Even één. Ik denk dat ik dit jaar gewoon achter elkaar ga spelen. Resident Evil 4, 7, 8, 9. Gewoon dan maar.
Hey, kijk. Zo. Lekker.
Ja, dat moet gewoon een keer komen. Twee, ik weet ineens, dit is een technisch dingetje voor Jeff, waarom wij geen comments hebben. Dat heeft alles te maken. Ik zal het even kritisch houden met volgende week.
En ja. Mogen we niks over zeggen, hè?
Klopt, en dat is waarom dat nu niet aan het laden is. Ik ben al lang blij dat we überhaupt uitzenden nu dan. Ja. Dus we hebben even onze comments apart op Twitch.
Nou, en cliffhanger.
Dikke cliffhanger.
Ja. 2-1. Rick, wat heb jij allemaal onderhanden gehad afgelopen week?
Ik heb 3 games. Allemaal van die hapsnap games die lekker zijn om gewoon even een half uurtje te doen. Ik heb behoorlijk wat potjes marathon gespeeld. Ja. Nou, daar heb ik natuurlijk samen met Niels een eerste indrukken video over opgenomen. Ja. En so far bevalt die uitstekend. Hij is een beetje aan de sweaty kant naar mijn smaak. Natuurlijk niet echt per se van de PvP in Extraction Shooters. Maar ik moet zeggen, na een potje of 10 zat ik er aardig goed in. En begin ik die gameplay loop wel echt beter te waarderen. Die menus wat beter te begrijpen. Gewoon wat er in de wereld allemaal plaatsvindt en moet gebeuren. Dat gaat allemaal steeds iets beter naarmate je er wat meer vertrouwd mee raakt. Ja, en dan is dit natuurlijk gewoon ook wel echt Bungie weer ten voeten uit. Met fantastische shooteractie. Daar schittert deze game in. Dus ik vermaak me hier erg goed mee. En ik blijf hem voorlopig gewoon nog wel even spelen. Ik ben Niels afgesproken om over een paar weken een definitieve review op te nemen. Ik had in principe op zich wel al een review kunnen doen van de week. Want ik had al best wel wat uren erin zitten. Maar deze game verdient het wel om even gewoon wat meer aandacht nog te geven. En daar nog wat uitgebreider op terug te komen. Dus dat wordt nog wel vervolgd.
Is deze nou ook beschikbaar op de PC dan?
Ja, ik speel hem op Steam.
Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, tof.
Ja, het ziet er ook echt uit. Voelt het ook een beetje... Ja, ik heb deze niet gespeeld. Maar als ik kijk naar het rennen, dat schieten... En dat ademt voor mij gewoon Halo Destiny-achtig. Voel je daar toch zo in terug? Een beetje die besturing, een beetje?
Ja, nou ja, kijk, beide games, zowel Halo als Destiny, heb ik gespeeld. Maar niet... Ik ben zeker geen uithangbord voor deze 2 franchises... Maar genoeg gespeeld om wel gewoon te merken dat het hele Bungie-DNA hier tot in de vezel van iedere kogel terugkomt. En die gunplay-actie, dat zei ik ook in die eerste indrukken-video, dat is echt de sterke kant van deze game. Ja, het is heel addictief om weer die wereld in te stappen en gewoon te merken dat die... Iedere gun die je vindt, die je pakt, die is gewoon zo ontzettend lekker om mee te gaan experimenteren. Die NPC's, de PvE-kant, laat ik het dan maar zo zeggen, die bieden echt goede tegenstand. Dus dat voelt iedere keer ook weer belonend. Ja, en dan heb je natuurlijk de dreiging ook nog eens van andere spelers. Ja, ik echt goede game. Of die beter is dan Ark Raiders, dat weet ik niet. Daar heb ik Ark Raiders nog niet goed genoeg voor gespeeld. Maar los daarvan vermaak ik me er gewoon goed mee.
Is sweaty een Gen Z term? Of is het gewoon wat je hebt het ook vaak gezegd in je review in progress, maar...
Ik weet niet of het een Gen Z term is. Het is wel een term van de 11-jarige hier in huis.
Ja, dus, nee, maar oké, dan is de Gen Alpha zelfs.
Sweat Lord, Sweaty en dat soort dingen. Dus
Kijk, voor mijn gevoel hoorde ik die term 20 jaar geleden in mijn potjes Halo 3 ook al, hoor. Dus nu is dat niet.
Ja. Oh. En ik hoef natuurlijk niet te compenseren, omdat ik best wel gewoon hoe zullen we het zeggen?
Ja,
een bepaald nieuw
een memorabel character ben, zeg maar. Precies, ja. Maar als King ik dan toch wat slang erbij gebruik, dan boost dat wel weer even die status.
Ja, precies.
Dus, maar goed.
Maar wanneer gaan ze deze game afmaken dan? Want de textjes die glitchen nog een beetje, lijkt het.
Ah joh.
Nee.
Stijl is dat. Dat is de stijl, Jeffy.
Oh, dat is de stijl. Is dat de stijl?
Dat is wederom art direction.
Oké. Dus dit is...
Jij kan dit waarderen, ja. Dat ben ik zeker.
Nee, ik vind het tof uitzien.
Ja. Maar ik vind het ook wel leuk, dus afgelopen week, en we gaan het zo meteen nog meer over hebben, maar er zijn dus wat dat betreft twee games die echt heel veel worden besproken. Dat is dus Marathon en Crimson Desert. En in Marathon hoor je echt van heel veel outlets ook van, ja, je moet er gewoon even doorheen. En we komen ook een beetje terug in jou, dus ik aan te halen om even die review in progress te gaan luisteren.
Ja.
En heel veel mensen haken daarvoor al af. En die gaan het dan al een beetje, net als met Crimson Desert eigenlijk een beetje, die gaan het al kritiseren. Maar ik denk, de mensen die daar doorheen gaan, net als jij dan, Rick, die vinden dat dan, die blijven wel hooked. Dus die worden echt verslaafd aan Marathon en die leggen gewoon niet meer weg.
Ja, ja, maar het is dus wel tricky, want inderdaad bij Crimson Desert, ik heb heel veel Crimson Desert reviews geluisterd, omdat ik gisteren ontzettend lang in de auto gezeten heb. En daar hoor je precies hetzelfde terug. En ja, daar haken ook mensen op af. Ik zei ook tegen jou, Niels, en wordt ook, Dennis noemt het ook in de chat, hè, dat eerste potje van mij duurde amper 30 seconden. Of ik werd er al uitgeketst met een paar kogels tussen mijn ogen. En ja, als je dan ook nog eens vervolgens niet goed begrijpt wat je moet doen, wat in beide games ook het geval is, het menu onoverzichtelijk is, ja, dat is wel een risico. Ik denk serieus dat daar mensen op afgehaakt zijn. Ik heb reviews gehoord. Ja, dan denk ik ook van, ja, neem je werk serieus. Maar van reviewers die na 7-8 uur gestopt zijn met het recenseren, dan denk ik, ja, dat is ook wel een beetje flauw. Maar goed, dat, ja, toekomstige potentiële klanten, of hoe je noemen wil, kopers, die, ja, die zijn wellicht wel wat terughoudend met dat soort berichten.
Ja. Ja, en ja, goed. Dus, je hebt dan ook een keer mensen die zeggen vanuit de elite, van, ja, maar dit is nou echt een game en dit is goed. Maar denk van, zo'n game als Marathon, als je die drempel te hoog doet, je hebt toch echt spelers nodig voor zo'n game om succesvol te worden. Dus als je die drempel te hoog maakt, dan sta je het in je eigen vingers, lijkt mij.
Ja, volgens nog hebben ze een playerbase, dus het is geen Concord of Highgarde.
Dat is zeker waar, ja.
Dus, we'll see.
Ja.
Ik heb verder nog een beetje Diablo 4 gespeeld. Daar had ik eigenlijk... ik had een Diablo itch, had ik eigenlijk al een tijdje. Was ook eigenlijk de game die ik voorgenomen had om als eerste op de ROG Xbox Ally te spelen. Maar kwam er niet van, omdat we gewoon ook veel games in review hadden. En nu zijn Hans en ik natuurlijk met die special bezig. En toen heb ik hem opgepakt met de lancering van seizoen 12. En dat is wel lekker. Dus weer een lekker snel seizoen, character levelen. En een beetje klaarstomen voor de DLC die eind april uitkomt.
Kwam er nou ook een samenwerking met de Doom Guy? Zag ik dat nou?
Je kan een hele Doom outfit vrijspelen.
Ja?
Dus daar ben ik nu voor aan het sparen. Ja, die
zag ik echt Diablo was Doom, zag ik Dark Ages. Ik denk, nice, kijk, dat is wel slim, ja.
Ja, dat doen ze echt goed. Ja, dat is echt een heel vette cosmetic. Ja, ik weet, niet iedereen geeft daarom, maar ik vind het heel vet. Dus ik ben daar nu voor aan het grinden.
Ja, nice. Ja. Nice.
En ik ben Pokémon Pocopia, geen idee hoe ik uitspreek, ben ik aan het spelen. Ja, dat is wel een parel.
Is de hype real?
Ja, de hype is real. Ja, het is echt serieus heel goed. Echt heel erg goed.
Dus er waren gewoon Switch 2's die even uitverkocht waren. Door Pocopia. Waren geen Pocopia meer? Waren geen Switch 2's meer? Waren gewoon nu wel weer? Pocopia nog steeds niet echt? Die verkopen nu als digitaal product, verkopen hem er ook bij om toch nog wat binnen te halen.
Ja.
Maar dit was weer zo'n titel die had, waren 5-6 reserveringen. En toen dacht iedereen, het zal wel. En toen kwamen die reviews binnen. Ja, en toen moest heel Nederland Nintendo steunen voor 80 euro. Maar goed. Ja, ja maar ik denk dat coziness met Pokémon en Animal Crossing, Minecraft, dat is gewoon zo'n goede mix weer. Het is echt ongelooflijk.
Het is echt precies die drie dingen, Jimmy, wat jij zegt. Is bizar. En ik denk dat velen onderschat hebben, of in ieder geval ikzelf, wat de magie zou zijn, dat als jij Pokémons niet als vijand, maar als vrienden aan je kamp kunt toevoegen en je bouwt echt een hele soort hub, een nederzettingje met al die Pokémons die je normaal tegenkomt in de reguliere Pokémon games, wat tegen je vecht. Gonna catch them all, zeg maar. Alleen nu worden ze jouw maatjes. En ze trekken met je op en ze helpen jou bouwen. En je hebt interacties met ze en je bouwt echt relaties met ze uit. Ja, dat concept en dan het beste van Animal Crossing. Ja. En dan het leuke van Minecraft, namelijk dat eindeloos creatief kunnen bouwen. Dit is echt een... Ja, ik weet niet of die te kiddie is voor Game of the Year contender. Maar dit is niet te onderschatten hoe goed deze game... Het is echt ongekend goede game. Ik heb er in ieder geval heel veel plezier mee. En ik snap helemaal dat die al miljoenen keren verkocht is. En dat die een Metacritic van 90 of 91, weet ik veel, heel hoog in ieder geval heeft. En dat die aandelen van Nintendo gestegen zijn. En dat het eigenlijk alleen maar om deze game draait de afgelopen weken voor heel veel mensen. Ja, want het is echt een succes.
Het is ook gewoon, mensen zeggen ook gewoon, het is gewoon heel verslavend. Het speelt lekker. Ja. Mensen zeggen, ik wil weer Pocopia spelen, weet je. Dat is het enige wat ik bijna hoor, weet je. Dat is echt...
Hadden ze niet nieuwe...
Belangrijke vraag, Rick. Is dit het aanschaffen van de Switch 2 waard?
Ja.
Eindelijk.
Ja, vind ik wel. Ja, niet voor de technologie van de Switch 2, want ik denk, het is geen technische testcase. Daar heb je gewoon maar een beperkt aantal andere games voor. Maar omdat die alleen op de Switch 2 te spelen is en die van drie type games, zeg maar, die zo geliefd zijn, naar mijn idee echt het beste eruit heeft weten te halen. Het beste cozy live sim elementen van Animal Crossing, het creatieve aspect van Minecraft en de vertrouwdheid van Pokémon. Ja, dat is zo een gouden combinatie. Ik snap helemaal. En ik denk eigenlijk dat Nintendo het nu heel slim aan het doen is. Want wat je zag bij bijvoorbeeld bij NetGame, bij Jimmy, maar overal, bij alle retailers, die game was niet te koop. Wat er nu gebeurt, is dat Nintendo in hun shop Nintendo Switch 2 bundels heeft met die game sinds 2 dagen.
Ja,
of sinds een dag, ik weet niet exact. Ik zag het ineens in al mijn social media bubbels voorbij komen. En mensen gaan dus die Switch kopen.
Ja, dit is gewoon de term system seller. Ja, dit is de term system seller. Wat je vaker hoort, deze game bewijst het weer. Mensen komen gewoon hun systeem halen voor dit, klaar.
Ja. En het feit dat het dus een system seller is, Hans, heeft er ook alles mee te maken dat dit een timesink is van honderden uren voor degene met wie het klikt.
Ja. Lekker.
Jij als Stardew Valley connoisseur, gaat dit helemaal fantastisch vinden.
Gewoon online en lang gamen.
Ik heb nog wel iemand hier beneden zitten die het ook wel leuk gaat vinden, denk ik. Ja. Dus het komt steeds dichterbij zo, Rick.
Ja.
Maar die nieuwe Pokémon games, hè, die waren laatst ook aangekondigd. Ik weet niet of die al waren besproken, al eerder in de podcast.
GA of zo.
Nee, Winds en Waves. Ook weer 2 bij elkaar. Zeg niks.
Jawel. Je hebt ZA, zeg maar, dat is die Pokémon game die in Parijs zich afspeelt. En die is vorig jaar uitgekomen, Niels, zo rond de zomer, als ik me niet vergis. En dan heb je Winds and Waves, dat is de tiende generatie Pokémon games, zeg ik dat goed? Of negende, tiende, dacht ik. Dat is echt een nieuwe iteratie, die komt in 2027 uit.
Oh.
En daar hebben we een paar weken geleden voor het eerst beelden van gezien.
Oh.
En dan heb je natuurlijk nu een paar gouden oudjes die dan nu in de... ik weet nog niet zo goed, ik weet niet precies hoe dat nou bij Nintendo werkt, maar vanuit het Nintendo Online abonnement, denk ik.
Ja, klopt. Dus die GBA-versie van Fire Red en Leaf Green, en die zijn natuurlijk boxed voor de verzamelaars om €300. Dus ik dacht Nintendo, weet je wat, €20 per stuk in de store en iedereen koopt het weer.
Dus ja, het gaat gewoon weer lekker met Pokémon.
Ja, cool, man. Cool. Ja. Aangezien het alweer 9:55 is, jongens, we moeten nog 2 man voor wat hebben we gespeeld.
Ik kan het heel kort houden, want ik heb 1 game en 1 game enkel gespeeld. En dat is nog steeds Lycera. Ja, ik dacht na de review, dacht ik van, ja, ik weet niet of ik deze game nog veel verder ga spelen. Maar, en waar Rick aangaf dat hij me zou laten liggen, dacht ik van, nou ja, ik heb op zich ook wel zin in. Gewoon lekker puzzelen en zo in die game. En ik moet ook eerlijk zeggen, naarmate ik de game meer speel, dat het ook gewoon weer steeds meer appeal geeft en het verhaal zich een beetje ontvouwt. Niet dat het heel erg spannend is, maar weer nieuwe elementen toevoegt, nieuwe constructies te bouwen zijn. Ja, maakt het toch wel weer leuk. En ik ben nog niet aan het einde van een campaign. En alleen de campaign is al hartstikke leuk om te doen. Ik denk dat ik er nu al zo'n uurtje of, wat zal het zijn? 12, 13 of zo, misschien 14 in heb zitten. Ik vind het nog steeds leuk om te doen. Ik ben bijna aan het einde van die campaign. En dan is het denk ik wel leuk geweest. Dan ga ik wel doorpakken naar een andere. Maar Lycera, nee, ik vind het nog steeds echt een aanrader. We hebben niet mega hoog gescoord. Maar voor mensen die gewoon houden van een beetje citybuilding, een beetje puzzelen, is het zeker een aanrader.
Ah, mooi.
Mooi, man.
Dat was het voor mij.
Was dit het enige? Geen Car Mechanic Simulator 2 deze week?
Ja, maar daar hoef ik niet meer te noemen.
Enshrouded.
Ja, check. Ja.
Nee, ik heb Enshrouded niet. Ja, de server heb ik online staan. Dat is het. Ik heb echt heel weinig Enshrouded gedaan. Die moeten we eigenlijk wel eens even een keer weer oppakken.
Ik ben voor. Nee. Aankomende week kan.
Ja, zeker, ja. Even weer een beetje social gaming. Ja, nee, dat was hem voor mij. Enshrouded volgende week, Hans. Maar deze week, wat is het?
Deze week voor mij. Ik heb twee dingen hoofdzakelijk gespeeld. Slay the Spire 2. Ach, wat speelt dat heerlijk weg, jongens. Hij is in early access. Het is Slay the Spire 1 met wat extra's. Ik heb inmiddels met 4 van de 5 characters hem uitgespeeld. Een run gehaald, zeg maar. Dan speel je weer allerlei nieuwe dingen vrij natuurlijk. Dus dan kun je weer een leuke nieuwe run gaan doen. Maar dat houdt me echt heel erg geboeid. Zo'n run, daar doe je ook gewoon rustig 2 uur over als je een beetje je tijd neemt. Dus daar gaat stiekem best veel tijd heen. En om de rust van deze deckbuilder af te wisselen, zit ik gewoon nog best wel lekker in John Carpenter's Toxic Commando.
Die was ook uit, ja.
Ja, ik heb hem van de week afgerond op Very Hard. En dan eindig je dus ook gewoon een potje met 1800 zombie kills de man. ja, het is echt... de watervallen komen op je af. Rick, jij hebt hem ook gespeeld natuurlijk en je weet hoe erg het al in Normal was.
Ja, joh.
Nou, doe dat voor Very Hard keer 3 qua aantallen.
Maar, maar ik had echt het idee, want we hadden ook een paar keer een potje op hard gespeeld. En toen was ik al best wel wat geleveld, maar ik dacht wel van ja, dit is wel echt een beetje het maximaal haalbare. Maar very hard, daar hou ik mijn hart vast, joh. Maar dat met nog wat verder levelen is dat dus gewoon te doen.
Ja, en ja, ik moet zeggen, voor very hard wil je wel, laten we zeggen, 3 van de 4 mensen in de party op max level van hun klas hebben. En je wilt ook zeker minimaal 1 medic hebben, want anders ga je het niet redden. Maar als die balans aanwezig is, dan blijkt het nog wel redelijk te doen.
Zo, cool. Nice. Ja, leuk man. Dit is, echt zo'n game heerlijk voor zo tussendoor.
Ja, fantastisch. Dit ga ik nog wel een paar maanden doorspelen. Gewoon elke week even 1, 2 of 3 potjes, zoiets. Even voor de afwisseling. Zeker een aanrader.
Ja, nice.
Goed, we gaan naar het hoofdtopic van vandaag, mannen. Het beruchte, befaamde DLSS 5. En misschien moeten we even beginnen met heel kort uitleggen op technisch niveau wat dat ongeveer inhoudt. Er is natuurlijk maar 1 iemand aan wie ik dat kan vragen en dat is Rick. Nee, geitje, Jeff.
Rick, dit is mijn moment.
Ja. Laat ik eens even wat DLSS 5 speelde bij opzoeken. Want dan weten we ook, kunnen we ook gewoon visueel zien waar het over gaat. Ja. Sorry jongens.
Hola.
Oeps.
Nvidia die heeft tijdens de GDC hebben zij nieuwe DLSS aangekondigd. DLSS 5 is dat. En we hebben vorige week hebben we een mooie special opgenomen over de nieuwe Xbox. En nou ja, hoe dat zich vergelijkt met al die AMD-technieken met Nvidia. En dat AMD toch een beetje ja, het gat aan het dichten is, aan het overbruggen is. En steeds dichter naar DLSS komt. En toen werd daar afgelopen week even DLSS 5 gedropt. Gewoon shabam, hele nieuwe render-techniek ineens laten zien. Ja, en ik weet niet, volgens mij is er niemand die nu luistert die het niet heeft meegekregen. Dat er toch wel een behoorlijke backlash in de community is over DLSS 5 techniek. En jullie hebben ook vast wel plaatjes voorbij zien komen met vergelijkingen. Ja, wat is het? Het is eigenlijk een op AI gebaseerde rendering techniek. Neural rendering noemen ze het. En dat zorgt ervoor dat er echt een gigantisch verschil in belichting nu is. Hè, we hebben de afgelopen jaren al raytracing gehad, upscaling gehad, path tracing en al die technieken, dat zijn eigenlijk kleine puzzelstukjes in het steeds realistischer maken en steeds beter maken van beelden. Ja, en dan zie je nu ineens met DLSS 5 dat eigenlijk een heel beeld gewoon helemaal opnieuw wordt gerenderd en ja, in zijn geheel naar een nieuw kwaliteitspad wordt gebracht. Ja, en ja, ik vind het heel erg interessant om te zien. Ook heel erg interessant om te volgen. Ook gewoon wat het technisch inhoudt. Ook super knap wat Nvidia heeft gedaan. Maar er zijn ook wel wat commentaren over. Want ja, voor mensen die al wat vaker AI-beelden hebben gezien. Ja, het is toch een soort van déjà vu wat je hier ziet. Van, hey, dit lijkt wel een beetje AI-slop en een beetje AI-beelden te zien. Een soort van filter wat er overheen zit. Dus wat gaat hier eigenlijk gebeuren? En mijn karakters zien er ineens anders uit. Dus ja, het heeft best wel wat losgemaakt. En ik denk dat het met name zit op wat het nu doet met gezichten. Want andere zaken, zoals omgeving en zo, daar kunnen we het straks ook nog wel even over hebben. Ja, dat zal allemaal wat minder controversieel zijn. Maar dat gaat met name dan over toch mensen die er dan ineens, of NPC's die er in de games ineens anders uitzien of lijken te zien.
Ja, je ziet al snel een tweestrijd. Ik zie de eerste comment ook al, a.k.a. AI slop filter. En er zijn ook mensen die wat enthousiaster zijn. En volgens mij hebben we binnen onze redactie ook wel twee kampen. Niels, wat vind jij ervan?
Nou, durf het gewoon. Ik vind het echt een punt waarbij wij als, ik heb ook afgelopen week nog nooit, denk ik, alle kampen van het internet bij elkaar zien, zeg maar, groepjes zien vormen van, ja, maar tot hier en niet verder gewoon. Nee, jongens, dit gaan we gewoon niet doen. Dit is gewoon de grens van AI. Yeah. We gaan niet nog eens een keer zo'n filter over een game heen leggen. Behalve bij Starfield, die ziet ook echt gewoon beter uit. Starfield door die DLSS 5. Dat is ook niet heel erg gek met zo'n kut oude engine, maar goed.
ja, die moest even erop worden.
Zover de goede relatie met Bethesda die we zo
gebouwd hebben. Ik dacht juist, Niels, zo Starfield, zo wil je hem wel best wel beleven. Zo is die voor jou wel te doen.
Wel oprecht, ik zou hem opnieuw spelen, oprecht.
Ja, ja.
Maar in ieder geval, de hele houding van Nvidia ook van, ja, maar wij bepalen wat mooi is. Nee, je bepaalt dus niet wat mooi is. Nee. Elke game heeft een fucking art direction. Er zitten mensen die jarenlang werken aan een art direction binnen een game. Kijk naar Resident Evil 9 die laatst is uitgekomen. Er zit ook een bepaalde stijl aan vast. En dan ga jij met jouw fucking filter daar eens eventjes een soort van ander gezicht op toveren onder een mond van betere belichting. Ja. En als je kijkt naar omgevingen, er was ook een demo, hè. Ik denk, het is ook gewaagd om een presentatie te geven, waarbij je ook vooral characters nog eens een keer opnieuw, weet je wel, laat dan omgeving en belichting zien. Want inderdaad, vind ik ook, DLSS 5 die belichting, ziet er super veel beter uit. Dat vind ik ook heel indrukwekkend.
Nou, het is niet super veel beter. Dat is gewoon bizar hoeveel beter dat
is. Alsof er een hele andere engine in één keer eronder ligt of zo.
Exact.
Dat is, fundamenteel. Ben ik er een beetje eens. Ja. Assassin's Creed Shadows vind ik al een prachtige game overigens. Ik heb nog niet gespeeld. Ik heb alleen maar de Digital Foundry dingen gezien. Maar goed, daar vind ik dan weer dat alles overbelicht wordt. En net als met een film. Een film heeft een regisseur, die heeft mensen met een camera. Dat is een groep mensen die bepalen hoe zo'n film eruit ziet qua de shots die je neemt, de kleuren, hoe donker het is, hoe overbelicht het is. Kijk naar het verschil tussen Zack Snyder en James Gunn met zo'n DC Comics film. En dan in één keer is dit een of andere fucking eenheidsworst filter eroverheen, waarbij we er allemaal van vanuit gaan dat AI het beste bepaalt hoe de fucking het gezicht van Grace eruit moet zien in Resident Evil 9. Nee! Nee, dat moeten we dus gewoon niet gaan doen. Dat moeten we niet willen met z'n allen. We moeten gewoon art direction blijven toejuichen. En gewoon, ik snap dat technus, waaronder ik zelf, heel erg onder de indruk zijn van DLSS 5 op gebied inderdaad van die belichting. En dus inderdaad zo'n engine. Maar ja, dit moeten we toch niet willen als gamers? Dat er dan Nvidia voor ons bepaalt hoe onze games er zo meteen gaan uitzien door zo'n technologie, fuck af.
Hey, maar Niels, vraag hè. Heeft Nvidia echt gezegd, joh, geef die controle weg aan ons. Wij gaan bepalen hoe die gezichten eruit zien, want volgens mij
nee,
niet.
En dit is ook wel een beetje wat me tegenstaat, dit. En ik ben het echt hartelijk met je oneens. Met andere woorden, je begrijpt er helemaal niks van, Niels. Dat is, nee, maar echt serieus. Er zijn mensen die leggen Nvidia nu van alles woorden in de mond. Dus die verzinnen nu ook van alles erbij om toch een beetje eigen gelijk te halen. Maar en alles merken we. Dit is vroege techniek. Dit is early beelden zijn dit. Dit is Nvidia aan de knoppen. We gaan de knoppen overgeven aan de ontwikkelaar. De ontwikkelaar kan zelf dingen doen. Uiteraard, het gaat over AI. Dus de engine laat je zijn werk doen, natuurlijk. Maar alles wijst erop uit dat het gewoon creatieve vrijheid richting die ontwikkelaar gaat. Die kan gewoon zelf helemaal bepalen wat hij in gaat schakelen. Welke zones die aan gaat zetten. Welke mapping die gaat doen. Welke kleuren die gaat hanteren. Welke belichting die gaat hanteren. Ja. Dat heeft Nvidia ook aangegeven. En ik vind echt wel dat we in deze hele discussie dat het echt een soort van paniekvoetbal is, dit.
Ik niet. Ik snap het.
Ja, die van Resident Evil net ook. Dat is gewoon, kijk, dat is die RE engine. Capcom heeft er zo lang aan gewerkt en dan komt er zo'n filter overheen. Ja, ik vind zelf dat het die game niet goed doet. Bij dit allemaal niet trouwens. Ik vind dit allemaal gewoon, ik weet het niet. Het hele architectuur van game verdwijnt een beetje, vind ik. Omdat er een filter overheen geplakt wordt. Het lijken bijna net echte acteurs. Ik bedoel, Grace, ik spreek voor bijna iedereen. Het ziet er gewoon, het komt minder echt over juist. Ik weet het niet. Misschien dat het inderdaad, Jeff, wat je zei, het is natuurlijk het begin. Misschien gaat het uiteindelijk beter. Wordt het gebruikt of blend het in een game? Ja. Maar ik vind tot nu toe, zoals met Resident Evil, vind ik het juist een downgrade.
Ik denk dat Nvidia, dat toegegeven, met Grace hebben ze echt de flaten geslagen. Want die ziet er gewoon anders uit.
Ja.
En als je inzoomt, dan kun je dat ook zien. Dat het gewoon, er zit gewoon extra details in. Nou ja, dat is natuurlijk het idee van AI eroverheen. Dat er extra detail wordt aangebracht. Maar het is wel echt een fundamentele verandering van het karakter Grace in deze. Dus dat hadden ze gewoon veel beter kunnen doen. Hè? Wat Niels zegt, meer eerst met de achtergronden en dan later komt nog eens een keer met gezichten en zo.
Ja, die achtergronden zijn wel mooi. Dat zie je. Daar zou ik het ook in.
100%. Maar ja. ze hebben op hun voorpagina en zeg maar dat Resident Evil shot met Grace, dat is het eerste waar ze overal mee beginnen. Elk filmpje mee begint en elke zeg maar marketingfilm van Nvidia mee begint over DLSS 5 is dat shot met Grace. Ja, en dat is dus net zo'n shot waar het fundamenteel in wordt aangepast.
Ja.
En dat lijkt me niet zo handig. Dat moet je aan de ontwikkelaar gaan overlaten, of hij dat wil.
Ja, en daar ligt misschien dan inderdaad een punt in waar je denkt dat ik dat niet weet, maar ik wel weet, inderdaad.
Nee,
Nvidia werkt samen, met die developers. Ja, kwam naar voren in die hele presentatie van ze. Van, nou, we hebben het gehad met Bethesda, hè? Todd Howard die dan zegt, ja, gaan we aan de gang met deze game en andere. Dat is zo'n heel fucking typisch verhaal van hoge pieven van zo'n bedrijf. Zeggen van, oh nee, ja, maar pak onze game, pak Hogwarts Legacy maar. Pak, natuurlijk pak Starfield maar.
Nee, maar weet je wat Nvidia doet? Die zit erin met een tech demo. Dus dit is een tech demo. Wat zij doen, zij werken aan deze techniek. Is al jaren in ontwikkeling. Dan hebben zij zoiets van, oké, nu hebben we dan ook zeg maar een high-class game hebben nodig. Echt een triple-A game om dit zeg maar aan de man te brengen. Dus die pakken gewoon zijn game, die gaan aan de slag, die doen hun eigen ding. En ondertussen zijn ze nog in ontwikkeling en dan misschien moet, omwille van de demo, moet er ook nog eens een keer wat techniek worden aangepast. Dus dat gaat allemaal hand in hand. En dan is het de dag voordat een filmpje wordt opgenomen, gaan ze naar de ontwikkelaar van, oké, jongens, we hebben gezegd dat we hiermee bezig zouden zijn, hè? DLSS 5, nou, dit is het geworden. En is dat oké, wat jullie betreft? Nou, ontwikkelaar kijkt ernaar, die heeft misschien ook een soort van wow-factor en denkt van, yes, doe maar, ga maar live hiermee. Zo gaan dat soort dingen. En die tools, die moeten nog in handen gaan komen van de ontwikkelaars. Die moeten nog in die engines gaan komen. Die moeten nog in Unreal Engine gaan komen. Dat ontwikkelaars daar ook gewoon zelf keuzes kunnen maken, mee aan de slag kunnen. Maar dit is gewoon Nvidia die een tech demo aflevert.
Ja, maar dan zou beter kunnen beginnen met een opening van een omgeving, toch, lijkt mij dan? Ik bedoel, ja, als je
absoluut.
Gewoon, 100%. Ja, als je zo'n Resident Evil wat net uit is, dat is gewoon niet handig. Maar goed.
Ja, of Starfield. Want ik vind Starfield heel erg geslaagd.
Ja, maar dat is misschien een minder goede engine, denk ik. Ja.
Nee, jij vindt Starfield sowieso niet geslaagd.
Nee, maar met de personages ook niet. Qua belichting inderdaad, 100%. Maar die engine daaronder kraakt aan alle kanten. Dus als jij andere... En toen me denken aan die... Weet je dat nog? Uit de jaren... de Zero's. Die reclame van Peugeot. Waarbij ze gewoon een kutauto gaan omvormen tot een Peugeot. Want ja, en ergens in India willen ze gewoon een Peugeot-auto hebben. Laat een olifant op die auto zitten, zodat hij er net uitziet als een Peugeot. Terwijl ja, aan de binnenkant zit er gewoon nog een paupermotor onder en noem maar op. Ja. Zo kwam het over. Want er is een engine die is gemaakt. Hè? Dus de creation engine van Starfield. Daar hebben ze bepaalde animaties in van die personages. Van, nou, super slecht natuurlijk met die houten gezichten, zeg maar. Ja, daar kan je een leuke tekstje op gaan pleuren. Daar kan je ook inderdaad een heel filter overheen gooien. Maar het ziet er, dan heb je die Uncanny Valley gevoel van... Nou, ik zit daar onder raar mengsel te kijken van fotorealistische gezichten... en monden niet goed mee bewegen. Want die engine eronder zit natuurlijk, is natuurlijk hetzelfde. Ook al lijkt het niet zo.
Ja, maar als we even dit kijken, joh. Dit.
Dit gewoon... is super lijp. Ook
nee,
het
maar
haar.
Het verschil, joh. Dit is toch... Als je dit hebt, dit is toch onspeelbaar. En als je dan... Zo is het ineens te spelen.
Nee, wat de woorden die je zoekt is... Het was daarvoor als een game uit 2012. En nu is het ineens toch een game uit 2013.
Ja. Nee, maar exact. Ja, precies, ja. Nee, maar het strijkt heel veel dingen glad. Dat is wat het doet. Dat is, ja. En ik denk dat het ook... En dat is ook het stukje AI hier. Dat het ineens een hele erge sprong voorwaarts is. Iets wat we misschien wat minder kunnen handelen... als dat toegepast wordt op onze geliefde games. Of minder geliefde games in het geval van Starfield voor Niels.
Ik zou daar dus als een... natuurlijk, een video heeft gezegd van doen het samen met developers. Ik zou daar heel voorzichtig mee omgaan. Want als je dus inderdaad generatieve AI wil gaan gebruiken... dan ja, wat moet je dan wel en niet zeg maar op beeld toveren... Wat daar invloed op heeft. Inderdaad, de art direction is een keuze, een bepaalde keuze. Bijvoorbeeld Assassin's Creed Shadows heeft een bepaalde... De bepaalde tinten van Japan, van oud Japan, weet je al. Dat is wat groener, wat donkerder. En dan door het hele DLSS 45 denk ik een overbelichte zooi.
Ja, maar als jij nu de keuze hebt om deze game te spelen of deze game, dan is dat is toch gewoon geen keus dat, of wel?
Nee, dat bij deze specifieke casus inderdaad niet.
Nee, oké, maar dan zijn we daarover eens. En ja, ik denk ook inderdaad, het heeft wel een impact op art direction. Want Nvidia of de AI trekt het wel een bepaalde realistische kant op. Dus dat moet je maar net willen. Kijk, dit ga je niet draaien onder Borderlands bijvoorbeeld.
Ik denk bijvoorbeeld dat dit bij GTA 6 zou dit gewoon totaal niet werken. Dat weet ik nu al. Die game is zo goed en geavanceerd. Ik denk dat juist de hele vibe van de passie van het maken helemaal verdwijnt daardoor. Snap je? Bij zo'n GTA. Ja, ik denk, bij dit is het perfecte voorbeeld. Want dit is gewoon een oudere game engine. Wat Niels zegt. Ik denk dat het beter misschien tot z'n recht komt bij dit. Wat outdated aanvoelt misschien, denk ik. Weet je? Ik denk dat dat toch voor de meesten wel verschillend is. Aan hoe nieuw of wat dan ook, hoe de game is, weet je?
Ja.
Wat vind jij ervan, Rick? Je bent zo stil.
Ja, ik vind er niet echt wat van. Dus ik zie... Ja... Voor mijn gevoel, zeg maar, DLSS, als de keuze er blijft voor ontwikkelaars om het te verwerken in hun game, dan denk ik, ja, dan is dat dus een keuze en dus ook een artkeuze die de ontwikkelaars maken hè, om een bepaalde technologie toe te passen. En dan is er daarnaast, ik weet niet anders dan dat ik DLSS aan of uit kan zetten in games op mijn PC. Dus als ze mij niet zint, zet ik het toch niet aan.
Ja, dat is waar.
Dus Opzicht. Ja, ik hoor de discussie en ik snap ook wel hè, de risico's of de richting die het op kan gaan. Maar ik denk ook van ja, maar het blijft uiteindelijk op meerdere fronten een beslissing die genomen wordt. Ga je het gebruiken in je game, ja of nee? En ga ik het dan vervolgens als gamer gebruiken in de menu door het schuifje aan of uit te zetten? En dan denk ik ja, dan maakt het mij niet uit. Ik vind het waarschijnlijk mooier, om eerlijk te zijn. Dus ik zit wat dat betreft meer... Ja, ik zit niet in een kamp, want het interesseert me niet heel veel. Maar ik zou dan toch wat meer naar Jeff zijn gedachtegang neigen. Maar dan zou ik per game gewoon kijken, ja, wil ik het wel of niet aanzetten? Ik zie niet zo'n probleem ervan in.
Toch zit hier wel een verschil in, want Nvidia gooit alles lekker onder de DLSS-vlag. Maar voor hun is DLSS is gewoon een stukje marketing, hè, inmiddels. Dus dat is geen naam van de techniek meer. Dat is gewoon, als het DLSS heet, dan is het goed, weet je dat. Dus dat is een stukje branding ook voor hun. De eerste DLSS-features, hè, upscaling en zo, dat was echt aan of uit. Hè, dat werkt of dat werkt niet. Frame generation was niet echt DLSS meer. Dat is geen supersampling, maar dat is frame generation. Dus dat is wat anders. Maar dan hebben ze wel onder de DLSS-vlag hangen. Dat is ook een kwestie van, ik zet gewoon aan of uit. En dat werkt. Dit is wel iets waar ontwikkelaars specifiek mee aan de slag moeten. Dus die moeten echt assets gaan aanleveren om hier dingen voor te doen. Dus
het wordt voor mij niet een keuze, zet ik het wel of niet aan?
Dus ik denk uiteindelijk wel. Maar als je het aanzet, dan krijg je wel de... Nou, ik vind het misschien een beetje flauw gezegd misschien. Misschien ook tegen het zere been. Dan krijg je de visie van de ontwikkelaar op DLSS. Dat.
Ja.
En, want zij kunnen bijvoorbeeld aanzetten hoe erg ze dit willen. Maar dan ook zeg maar op de bepaalde masks. Dus ze kunnen zelf de objecten in het frame gaan bepalen. Waar ze dit op van toepassing willen laten zijn. En dan kunnen ze ook nog kleur en toonmapping kunnen ze ook verder nog toepassen. Dus daar zitten wel opties in. Toegegeven, dat zijn niet alle opties. Dus je kunt dat bijvoorbeeld, en misschien dat je een bepaalde gezichtskarakteristiek, wat AI toch genereert, er niet uit krijgt, bijvoorbeeld. Dus dat zit met deze opties zit dat er niet in. En dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet komt, maar dit is gewoon wat we nu weten.
Maar het punt blijft dan toch dat er op twee fronten een keuze gemaakt wordt. Wil ik het gebruiken als ontwikkelaar? Wil ik het als speler wel of niet aanzetten?
Ja, maar dan moet je wel die schuivers kunnen doen. Dus dan vind ik wel dat je gewoon als speler de keuze moet krijgen van... Oké, ik wil wel DLSS voor de supersampling of inderdaad de frame gen. Maar ik wil dus niet dat er een generatieve AI wordt gebruikt. Of zelfs binnen het generatieve AI-gedeelte, doe de omgeving maar een belichting, maar niet de personages bijvoorbeeld.
Ja, dat is ook een mooie optie. Ja, ja,
ja. En ik denk dat de keuze eigenlijk heel makkelijk voor ons wordt gemaakt. Want je hebt nu 2 5090's nodig om het te draaien. Ja. En er is niemand die dat heeft.
Ja. Oh, dus is ook gewoon, er zijn 10 mensen op de wereld die dit gaan
draaien. Ja, nu hè. Dit was de tech-demo. Maar dat wordt niet heel snel. Het zal niet zo zijn dat het straks, als het over een half jaar uitkomt, dat het ineens op elke 50 kaart gewoon een vinkje aan is en dat het meedraait. Nee, het zal echt wel een heftige operatie blijven dit.
Oh, maar willen we hier naartoe? Als gamers zijn?
Ja.
100% ja, Niels.
Dit is de toekomst. Ja.
Ja. Nee, ik ga wel in het kamp van Jeffrey. Hè. Fotorealisme is een doel aan zich. En game spelen alsof het de echte wereld is. Ja, daar heb je dit soort technieken 100% voor nodig. Anders ga je het niet redden. Anders moet je inderdaad een datacenter hebben om je game te kunnen draaien. En met dit soort AI features wordt dat een stuk makkelijker. Dus ik ben 100% fan.
Ja, maar dan is het dus makkelijker en dan kunnen we dus een game gaan ontwikkelen die dan niet zoveel mensen nodig heeft als artist. Want ja, we hebben toch een fucking DLSS 5, dus ja, die gaat toch...
Nee. Je hebt nog steeds net zoveel artists nodig. Je kunt net zoveel artbudgetten tegenaan gooien als je wil. Want je hebt nog steeds de general design nodig. Je moet nog steeds bepalen welke richting zo'n DLSS techniek opgaat met jouw character model. Dus ik denk niet dat dat afneemt.
Dus tot houden we denk ik niet bij de volgende Elder Scrolls. Nou ja, weet je wat? Die creation engine houden we gewoon. Want ja, daar kunnen we toch gewoon DLSS 50 overheen.
Ja, misschien wel. Maar waar het naartoe gaat, zo zie ik het eigenlijk al een paar jaar voor me. Dat is dat, zeg maar, neural rendering, AI rendering, die gaat uiteindelijk plaatjes inkleuren. Dus een engine, een soort van game engine, die gaat een soort van ruwe formaat gaat het aanleveren. Dus misschien een... gewoon zo'n white map. Dat ken je wel vanuit games. Ja. Of met van die hele rare kleuren. Maar dan kun je dus diepte staat daarin. En dan kunnen dus een aantal elementen kunnen daar uit worden gehaald. Maar er zit dus geen detail in. Geen textures, helemaal niks zit daarin. En dan is het een soort van AI engine die daar gewoon een frame van rendert. En dat renderen van dat frame, dat gaat wel middels een bepaald model, middels bepaalde parameters, middels bepaalde instructies, waar de artist weer wat over te zeggen heeft. Dus die bepaalt het plaatje wat er uiteindelijk uitkomt. Dus dat het voor iedereen op zijn eigen scherm hetzelfde rendert als hoe de artiest het heeft bedacht.
Ja, zo ja. Oké. Dus ze zijn al nodig, dus ja.
Goed mannen, we gaan dit onderwerp afsluiten. Ik kan me voorstellen dat we hier nog uren over door kunnen praten, maar dat moeten we dan maar doen in special vorm binnenkort. Ik zie je even al knikken, dus dat gaat
versus.
Oh, interessant, ja. Een soort van delen 6 melee tussen Niels en Jeffrey. Ja.
Het wordt allemaal zilver dan, hè?
Met zware.
Een oude Tekken-stijl, zo over en weer.
Ja.
Het is wel alleen voor onze Patreon-leden dit, want dit is wel echt content die geld waard is.
Ja, precies. Ja. En bloed gaat vloeien, ja.
Juist.
Maar ja, en er is nog maar één conclusie. We willen wel allebei Starfield spelen met DLSS 5. Dus dat is gewoon, dat gaan we sowieso doen.
Ja. Starfield heeft nieuwe DLC aangekondigd, jongens. Wisten jullie dat?
Nou, is dat zo?
Ja, klopt, ja.
Stof.
Even kwijt, maar hij komt, Starfield komt dus naar de PlayStation op 7 april. Dat was een van de nieuwtjes deze week.
Ja,
en brengt nieuwe DLC uit, een nieuwe mode om op te spelen. Nog best wel een grote update. Ik heb even de merk.
Terran Armada, weet dat.
Ja, juist. Dankjewel, Niels.
Ik denk, maar er komt ook een free DLC, dus gewoon free update als een free lanes met nieuwe modi erbij en cruise modus en zo. Dat is ook al vet. Dus niet alleen DLC erbij, maar ook gewoon een update. Dat is wel
waarschijnlijk komt hij gewoon ook met die update en DLC naar PlayStation 5. Hè? Wat ze later ook met No Man's Sky deden. Gewoon compleet, alles erbij. Waarschijnlijk interesseerden ze hem gelijk met die DLC erbij inderdaad. Ja.
Nee, dat is dus zo, Jimmy. Want op 7 april komt hij dus voor PlayStation 5 uit.
Ja.
Met dit hele pakketje.
Ja, precies. Ja, ja, daarom. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Nou, kunnen ze mooi beginnen.
Ja.
Ik ga hem spelen hoor, als hij uitkomt. Ik heb daar helemaal zin weer in.
Lekker man.
Over uitkomen gesproken. Er kwam vandaag een game uit. Crimson Desert.
Ja.
Wie van jullie heeft hem al gespeeld?
Nope.
Nee, alleen gezien.
Niemand. Helemaal niemand.
Nee, nee. Ik heb er heel veel over gezien en gelezen en gehoord. Inderdaad, net als ik.
In de praktijk bij mij komen er nu wat PS5's terug voor de Pro. Omdat hij niet zo goed draait op de basis PS5 en de normale. Oh nee, One komt er niet voor, maar zeg maar voor de Series X gaat het dan nog wel. Maar ik had echt vanmiddag ook iemand die kwam gewoon een PS5 van inderdaad. Hij zei: joh, dit kraakt aan alle kanten. En deze game is ook echt op een pro. Net zoals Resident Evil Requiem is die echt wel beter. Ik denk dat je nu wel gaat merken dat die beter tot z'n recht komt dan. Ja, ik ben
maar zijn er dan mensen vanuit de pro die hem terugbrengen?
Nee, vanuit de normale PS5.
Ah, okay.
PS5 inruilen en de Pro hiervoor aanschaffen.
Zo.
Voor Requiem bijvoorbeeld onder andere. Die draaien nou echt wel. Er komen nou eindelijk wat updates. Snake Eater Remake wordt nou eindelijk beter op Pro. Dus je gaat nu eindelijk wel die verschillen zien dan op die 6 jaar oude hardware van de PS5 natuurlijk.
Dus misschien onbedoeld, maar dit is wel een system seller, deze game.
Dit is wel... Ik ben ook wel benieuwd... ze hebben zoveel reclame gemaakt over alles wat je kan doen. Ik heb het nog niet gespeeld, maar het schijnt wel heel goed te zijn. Of ja, goed, gemixt, maar wel, mensen hebben plezier ervan, hoor ik. Dus dat is ook belangrijk.
Ja, MMO, hè? Gewoon echt zo'n timesync dit, joh. Ik moet eerlijk zeggen, het is echt voor het eerst dat ik het zo...
dit is wel singleplayer, hè?
Het begon als MMO. Het was inderdaad begonnen als MMO, maar het is een singleplayer ervaring geworden. Het is, wat ik heb gehoord, van alles wat ik heb gelezen en gehoord, het is een soort van all-you-can-eat game.
Ja, het is natuurlijk van die gasten van Black Desert, hè? Van Pearl Abyss. En die, en dit is natuurlijk een soort blend van Witcher, Skyrim, noem maar op. Je kan gewoon van alles doen. Dus,
Waarbij ik denk, sign me the fuck up. Als het niks daarvan is, let's go. Maar ja, goed, het is wat genuanceerder dan dat.
Ik denk dat Sony wel merkt dat de Pro wat beter verkoopt. Ja, mensen zijn ook een beetje in paniek. En die denken natuurlijk ook dat de nieuwe generatie consoles wat verder weg is. Xbox dan niet, maar PlayStation hebben het idee dat het langer gaat duren. Dus je merkt dat nu wel beter verkoopt, onder andere door deze game. Ja.
Ik krijg echt heel erg de Witcher vibes als ik dit zo zit te kijken.
Ja, maar het is dus, alle reviews lopen dus heel erg uiteen.
Ja, het is heel erg.
Van 5 tot een 10, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En de grappige wat meer, ik zou zeggen boomer outlets als Forbes. Dus natuurlijk niet per se vind ik echt een game outlet. Maar die geeft dus een 9,5. En dan zijn er mensen die zeggen, you hate it or you love it. Als je dat love it, zit je ook echt op de 9, 9,5.
Ja.
Ja, hate it zijn mensen die denken van, maar dit werkt niet voor mij qua combat of qua puzzels die maar niet goed worden uitgelegd. Ik kap ermee na 4 uur of kwartier. Ja, die geven dat dan een lager cijfer. Maar Rick, jij zei dat je net ook heel veel had gehoord en gelezen over deze game, toch?
Ja, ja, we hebben inmiddels zelf ook een key ontvangen. Dus we gaan daar ook nog wel een recensie van opnemen. Maar dat zal wel even duren, want kijk, in de basis is dit een action-adventure game die qua schaal en grootte ongekend groot is. Dit is voorbij alles wat je eerder gezien hebt. Groter, size Valhalla en dan nog groter. Dat is een beetje wat ik me daarbij voorstel. En dan inderdaad in een wereld waarin onbegrensd veel mogelijkheden zijn, je niet gestuurd wordt. Ja. Zoek het uit. Je wordt niet aan de hand genomen. Dus het maakt een beetje gebruik van die, ja, zoals je dat bijvoorbeeld in Elden Ring of Breath of the Wild, weet je wel. Oh ja, je hebt een interactie, een dialoog. Ja, misschien moet je eens bij die berg daar verder op gaan kijken. En dan op weg daar naartoe kom je natuurlijk weer 20 andere dingen tegen. En waar deze game op basis van heel veel recensies echt in schittert, zijn twee dingen. Dat is dus juist die exploratie, gewoon dat gevoel van achter iedere berg, achter iedere boom, achter ieder dorp, dus van alles te ontdekken en te beleven. Dus daar schijnt hij echt in te schitteren. En dat alles in een wereld, en dat zien we nu ook natuurlijk wel in die beelden, ja, het ziet er echt gewoon ontzettend mooi uit. Wat ik in heel veel reviews teruggehoord heb, en ik weet niet of ze dat van elkaar gekopieerd hebben of niet, maar dat is de term a jack of all trades and a master of none. Dus dat ze al die verschillende elementen voorbij laten komen van puzzelen, van combat, verschillende manieren van upgraden, Tears of the Kingdom elementen met materialen lostrekken, craften.
Ja, craften, ja.
Ja, eindeloos veel verschillende gameplay mechanics geïntroduceerd. Maar dat je nergens het gevoel hebt dat je ergens echt een soort van verdieping of je meester, heer en meester in gaat voelen. En dat het daarmee ook wat leeg en betekenisloos kan ervaren kan worden. Ja, ik heb het zelf nog niet gespeeld, dus ik heb het zelf ook nog niet ervaren. Maar dat is in ieder geval wat ik terughoor. De tweede kritieke punt die ik in ieder geval, en daar zijn de recensenten niet allemaal eensgezind over, maar het gros wel. Er werd net de vergelijking gemaakt met The Witcher. En qua beetje Oost-Europese fantasy-staal is die vergelijking wel te maken. Alleen dat komt ook met een bepaalde verwachting ten aanzien van character development. Mm. En ten aanzien van verhaalvertelling en betekenisvolle relaties die je opbouwt. Mm. En op dat vlak zijn de meningen niet zo positief.
Nee, ik hoor dat het verhaal ook niet heel intrigend was, zeg maar heel diep. Maar ja, goed, als het dat ziet er heel goed uit. Dus,
ja, en wat ik dan wel lastig vind in te schatten, want ik heb echt, ik denk dat ik zat toevallig gisteren de omstandigheden 5 uur in de auto. Ik heb echt iedere review van ACG, IGN, Kind of Funny, ik heb ze allemaal geluisterd in de podcast. En dan verbaas ik me er ook wel over dat er ook gewoon reviewers zijn die dan na 10 uur zeggen, ja, ik ben ermee gestopt, dit was de tijd die ik had. En dan daar dit soort conclusies trekken, dat ik denk, ja, ik snap het, hè. Ik doe ook wel eens reviews van games die ik 5 tot 10 uur gespeeld heb. Maar dat zou ik bij deze game, ik bedoel het ook niet kritisch of verwijtend of zo naar collega's, maar ja.
Nou ja, jawel, fuck it. Gewoon speel. Je kan niet 5 of 10 uur.
Hoezo?
Ja, gewoon niet, maar wel verwijtend. Je kan niet 5 uur steken in een game die fucking 50 uur minstens groot is.
Ja, dan werkt het niet. Dan ben je waarschijnlijk net door de proloog heen. Nee, dus.
Ja.
Ja, en dan denk ik ook van, ja, kun je dan echt inderdaad een goed oordeel vormen over de verhaalvertelling en over de verdieping die de gameplay wel of niet gaat bieden. Dus PowerPix heeft een uitgebreide guide online gezet, een completion guide van 300 uur. Zo. Dat is een beetje de spanwijdte van deze game. En als je de main story doorloopt, hoorde ik in de IGN review, dan ben je ongeveer 100 tot 120 uur bezig. Goh. Ja, dat moet je leuk vinden en de tijd voor hebben. Maar dat is misschien ook wel nodig om gewoon al die verschillende elementen die de game te bieden heeft, om die ook te ontdekken.
Ontdek je nog een soort van patroon dan? Dus gamers of reviewers die de game langer hebben gespeeld, die een bepaalde beoordeling geven dan hun die hem kort hebben gespeeld?
Ja, wat je terughoort, en daar had Niels het daar straks, ik weet niet of het nou voor de podcast was, of dat we het er ook al tijdens de podcast over gehad hadden, maar deze game is dus, een patroon dat ik terughoor, is dat hij in de eerste 10 uur dat hij zo overweldigend is door de grootsheid van de wereld, de mechanics die er op je losgelaten worden, in combinatie met dat dit geen Ubisoft game is met allemaal uitroeptekens en richting sporen over de grond. Het is letterlijk zoek het uit. Ja, daar gaan dus ook gewoon veel spelers op stuk lopen. En dat is wel een patroon dat ik terughoor van degene die dan toch doorzetten 20, 30 uur spelen, dat die game wel groeit. Dat ze daarin meer zich thuis voelen, dat ze meer de betekenis van die wereld voelen, dat ze zich die combat meer eigen maken en dat de game daardoor ook aantrekkelijker voor hen wordt. Ik weet niet, zijn dat ook de aspecten die jij teruggehoord hebt, Niels, in de reviews die jij geluisterd hebt?
Ja, zeker. En zelfs dan is het nog een hit or miss. Dus sommigen hebben echt 80 uur, 100 uur erin gestoken. Die zeggen van nou ja, ik vind dat nog steeds, het raakt me niet echt of het pakt me niet echt. Maar anderen die zweren bij Game of the Generation. Je kan echt, als je een berg in de verte ziet, dat kan je gewoon beklimmen. Ja, als je dat leuk vindt, dan is het gewoon, dan is het helemaal je ding. Ik ben dus bang voor deze game. Ik denk, als ik deze game start, ik ben dus zo'n gamer die daar gewoon verloren in raakt. Ik ga gewoon kijken. Ik ga wel naar een dorpje toe en dan, als een game juist emergent gameplay heeft, dus bijvoorbeeld je komt NPC's tegen, we hebben een quest voor je, ga daar maar even kijken. Het zijn blijkbaar wel veel fetch quests. Een fetch quest is op zich niet heel erg als je het leuk verpakt. Elden Ring is ook een game die inderdaad een bepaalde diepe lore heeft, maar die moet je ontdekken. Ik heb dus wel begrepen dat Crimson Desert niet diepe lore heeft, maar wel gewoon in ieder geval, zoals we nu in beeld zien, gewoon een verhaaltje met volledig motion-capped ook trouwens scènes erin. Dus alle mini-quests die je tegenkomt zijn dus wel dialogen tussen twee NPC's die gewoon volledig motion-capped en voice-acted zijn. Dus daarmee heb je mij al. Laat mij maar in een wereld rondlopen waar elke quest gewoon gemotion-capped en gevoice-acted is. Want dan vind ik het al leuk om die verhaaltjes tegen te komen.
Ik word hier ook wel enthousiast van. Ik ga dit kopen. Ja.
Ik heb niet genoeg. Ik wou net zeggen, Hans, is het wat voor jou naar Kingdom Come en zo?
Absoluut. In Kingdom Come is dat wel een heel goed verhaal. Dus wat dat betreft ga ik door het verhaal denk ik hier teleurgesteld zijn. Maar elk hoekje kijken, elke boom beklimmen. En ik zag dat Almar net zei, dat je ook gewoon een random kraai kunt vangen en meenemen. Ja, ik ben verkocht.
Je kan zelfs een kat meenemen, hè? Kun je zo'n kat aaien.
Je bouwt echt een hele hub op met allerlei metgezellen. Uitgebreider dan bijvoorbeeld huisdieren. Die kun je spontaan tegenkomen. Geef je ze aandacht. En je ontmoet ze een tweede keer. Geef ze opnieuw aandacht. Ze sluiten zich aan bij het kamp. Nice. Ja, dus weet je wat ik ook frank vind? Little Evil noemt dat ook in de chat. Want eigenlijk, de meningen lopen uiteen, maar deze game zit nog steeds op een Metacritic van rond de 80 of iets daaronder, 78 of zo. Dat is eigenlijk nog steeds insane goed. Ja, maar doordat de meningen zo uiteenlopen en ook er een groep vrij vocaal is dat het toch een 5 is, en ik heb het 10 uur gespeeld en ik vind het onvoldoende, die aandelen van deze uitgever zijn met 30% gezakt in de eerste dag dat de reviews online waren en de game gelanceerd is. En waarschijnlijk trekt dat wel weer recht, want je ziet dat die verkopen goed gaan. Dus de eerste indruk in de VS en de VK, die dat allemaal best wel redelijk monitoren, lijken erop dat de game goed verkoopt. Ja. Ik weet niet, hoe zit het in Nederland, Jimmy?
Er waren wat leveringsproblemen, dat lag aan de uitgever. Ik weet het niet. De laatste tijd zijn mensen een beetje terughoudend bij deze game met pre-orderen. Maar er is wel heel veel vraag naar. Ja. Het is nog net
maar dat natuurlijk ook. Is natuurlijk ook met deze uitgever. Dit is hun enige reeks die ze hebben, Black Desert.
Ja, klopt.
Dus alles is daar ook op gestoeld. En als ik het zo hoor hoe ze die game hebben verkocht, dan had het ook zeg maar een overweldigend spel moeten zijn die gewoon dikke 90 plussen ging scoren. Ja, en als dat het dan niet doet, als dat de verwachting is, zeg maar.
Dan krijg je dan,
gezet. En hij doet dat niet. Ja, dan krijg je wel zo'n soort van backlash. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zit nu al een poosje naar die beelden te kijken, maar ik zie echt alles voorbij komen. Metal Gear Solid, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, Elden Ring. Immortals Phoenix Rising met die puzzels. Alles. Zie alles voorbij komen.
Procopia.
Animal Crossing zie je voorbij komen.
Ja. Zoo Tycoon, alles.
maar dat is precies, Jeff, die hoorde ik in meerdere reviews, dat zei ik net al, dat is die jack of all trades.
Ja.
Ja.
En daar zit natuurlijk wel een risico aan. Maar ik hoop, wat ik zo mooi vond aan Eldering en ook bijvoorbeeld in Tears of the Kingdom en Breath of the Wild, is dat echt dat gevoel, zeg maar, dat die wereld aan je voeten ligt en dat er gewoon zoveel te ontdekken is en dat het een wereld is, zeg maar, die authentiek voelt en die gaat leven voor je. Dat hoop ik bij deze game te vinden. En dan neem ik voor lief dat misschien de main storyline wellicht wat tegenvalt, hoewel ik natuurlijk wel echt ook een verhalende gamer ben. Maar als die echt op dat exploratiedeel gaat lopen shinen, wat bij veel recensenten wel het geval was, dan denk ik dat die voor mij echt gaat klikken. En dan hou ik net als jou, Niels, mijn hart vast. Hoeveel uur gaat dit van mijn leven kosten?
Ja, maar dit is ook zo'n game die, dit is ook zo'n game, net als Red Dead, hè? Dus waarschijnlijk als dit 7-8 jaar voorbij is, Red Dead hetzelfde, zijn mensen die nog gewoon nieuwe dingen ontdekken na zoveel jaar. Ja, Red Dead laatst ook was ook weer zo'n hele quest ontdekt, wat helemaal nog steeds niet ontdekt was. Dat ga je met dit ook krijgen. Mensen vinden allerlei dingen nog steeds en dat is gewoon wel super knap, weet je.
Ja. Ik denk dat de opzet gewoon van een MMO heel erg duidelijk in deze game is. Aangezien er zoveel systemen in de game zitten, die hadden gewerkt als daar spelers in zaten en met alle interacties die ze hebben. Hè. Er zit wel zo'n bank in deze game. Dus je hebt gewoon een economie en noem, weet je wel, dat in een MMO is dat fantastisch. Nice. Want dan heb je inderdaad gewoon een economie die zichzelf stabiel houdt en of dat juist helemaal uit de klauwen loopt. En dan snap ik al die systemen wel. Maar ja, we zijn misschien met dit soort games wat meer op zoek naar een curated experience voor een single player inderdaad, met een verhaal die wat dieper is en noem maar op. Nou, ik denk dat een beetje met elkaar wrang kan lopen. Tenzij dus als
PDF... Horen jullie Niels nog, jongens?
Ja, we horen hem nog.
Ja. Oh. Luid en duidelijk gehoor.
Selectief gehoor, Rick.
Ja. En wat wel opvalt trouwens, is ook weer zo'n Oosterse game waarin het als een gek waait. En die planten continu...
Ja, zie je? Ja. Alle bladeren.
Maar ik heb goed nieuws voor jou, Jeff. Er is een setting in Crimson Desert waarbij je dus gewoon...
Serieus?
Ja, dit kan je minimaliseren. Gewoon stilzetten? Ja. Dit kan je, er zit een slider in.
Oké, dan. Ja.
Goed. Ik had even connectieproblemen, jongens, maar ik ben er weer.
Welkom terug, Rick. Goede timing, want we gaan wat mij betreft Crimson Desert, de schizofrenie simulator, zo, dat is het in mijn hoofd in ieder geval, gaan we afsluiten. Ik ga hem wel kopen en spelen. Rick, heb jij handen aan de knoppen voor het nieuws in 2 minuten?
Bedoel je het nieuws in 2 minuten?
Ja, die ja.
Oké, dan komt ie.
Goed, nieuws in 2 minuten. Het zou mijn OCD ook wel ten goede komen als we dat een keertje in 2 minuten doen. Dus ik ga het gas opentrekken en let's go. Witte Huis heeft de stem van Master Chief gebruikt in een bepaalde oorlogspropaganda video. En daar is de stemacteur van Master Chief niet zo blij mee. Die heeft geëist dat hij ook verwijderd wordt. Dus we hebben Master Chief versus de Commander-in-Chief Trump. We gaan zien wie dat wint. Early Access van Slay the Spire is echt ontzettend succesvol. Ja, ik begrijp wel waarom. 500.000 concurrent spelers aangetikt op Steam. 500.000 mensen die tegelijk spelen. Echt knap. En miljoenen keren verkocht voor een Early Access game. Is dat prestatie te noemen. Inflatie slaat ook toe in Fortnite. V-Bucks die zijn duurder geworden. Althans, ik geloof dat je dezelfde prijs betaalt, maar minder V-Bucks ervoor terugkrijgt.
Krimpflatie,
inderdaad, Niels. Thanks. Ik begreep dat ze hebben gezegd dat ze dat nodig hebben om de kosten te kunnen overbruggen. Zou me echt verbazen van deze uitgever als dat echt waar is.
Ja, zwem in geld, joh.
Precies, dat dus. Ja. Resident Evil Requiem, nog maar net uit, ontzettend groot succes, maar het is ook alweer een story expansion aangekondigd en een nieuwe speelmodus. Daar zal onze Renko ontzettend blij zijn, daar zal Jimmy ontzettend blij mee zijn.
Zeker.
En ik zie wel in april de special langskomen, mannen.
Ja.
Het is een beetje gewoon elke 2 weken een Resident Evil special, hè? Zoveel gebeurt er met de heren. Ja.
Precies. Rick en ik doen de ROG Ally specials en Jimmy en Renko doen een serie over Resident Evil. Heel goed. Games met lootboxes, die krijgen strengere labels van de PEGI-organisatie. Omdat het natuurlijk gewoon wordt gezien als gokken, wat mij betreft, goede ontwikkeling.
Ja.
Clair Obscur en Dispatch, die zijn de grote favorieten voor de BAFTA's. Nou, dat zal ook niemand verrassen naar de successen die deze twee titels vorig jaar hebben geboekt. Drama rondom Crafton en Subnautica gaat mij aan het hart, maar gelukkig heeft Crafton een rechtszaak verloren afgelopen week. Waardoor de oud-CEO weer is aangesteld. En ja, gelijk werd ook Subnautica 2 in Early Access aangekondigd voor aankomende mei. Helemaal zin in. Starfield.
Hans, ik weet dat je het 2 minuten wil doen, maar heb je die backstep meegekregen van Crafton? Dat zij dus dan nu die release datum aangekondigd hadden zonder overleg met de CEO. En dat hij nu met het mes op de keel waarschijnlijk in een hyperfocus moet doorgaan ontwikkelen.
Ja, ja, wat natuurlijk echt verschrikkelijk is, want dat wil je aankondigen met allerlei marketinguitingen, ja, met nodige rumoer. Ja, dit is wat dat betreft heel sneaky gegaan.
Echt nasty, nasty, nasty. Gadverdamme.
Ja, ja, ja. Ik merk wel dat mijn persoonlijke subjectiviteit in deze leunt echt 100% richting Subnautica en de originele oprichters daarvan. Maar ja, goed, ik denk dat het grootste deel van het publiek daar zo over denkt. Als je leest wat zo'n Crafton CEO heeft gedaan. Die heeft dus ook gewoon aan ChatGPT gevraagd. Ja, wat de beste manier is om onder die deal uit te komen. Ja, echt het domste wat je kunt doen natuurlijk.
Liefste.
Ja. Laatste nieuwtje. Dan hebben we toch in een minuut of 4 gered. Niet de 2 helaas. Death Stranding 2 die krijgt een grote update voor de PC en ook de PS5 zodra die gereleased wordt. En dat was vandaag of gisteren, als ik het goed heb. Niels, dat weet jij vast.
Wacht, zullen we nog een keer? Wat gisteren. Zei je?
19 maart. Death Stranding 2.
Ja, die is gisteren volgens mij, ja. Ik had in de mail een PR-mailtje gehad van Kojima.
Kojima, nog zo.
Ja, gisteren, 19 maart. Ja. Ik heb helaas geen code ontvangen, Hans. Anders had je hem mogen reviewen.
Nou.
Als je nog meeluistert naar deze podcast, we ontvangen graag een code voor Steam.
En anders gaat de portemonnee gewoon weer open, want Death Stranding 2 is dat wel waard.
Ja, same. Ja, same. Ja.
Goed. We hebben ook weer best wel wat reviews gedaan. Dus zullen we over naar de reviews, Rick? Let's rock! Goed, te beginnen met Monster Hunter Stories deel 3 alweer. Hebben we beoordeeld met een 7. Wil je weten waarom? Check xboxnederland.nl. De DLC van Diablo 2, 20 jaar nadat Diablo 2 uitkwam, of 25 jaar, nog een DLC uitbrengen en dan ook nog eens een 8,5 daarvoor krijgen. Ik vind het een prestatie. Wil je weten hoe wij hem hebben ervaren? Wederom xboxnederland.nl. John Carpenter's Toxic Commando heb ik zelf mogen spelen samen met Rick, Rob en Matthew. Nou, zoals gezegd, fantastische zombie shooter. Gewoon een 8 waard. Greedfall, The Dying World, 7.0. Ook geen verkeerd cijfer, maar in het cijfergeweld van dit jaar zal dat zomaar weer eens onder kunnen sneeuwen. Mugenics hebben Rick en ik samen gedaan. Een bijzonder spel over katten. We hebben het een 7 gegeven ook, maar dat ligt mogelijk meer aan onze persoonlijke voorkeur hiervoor, want het is echt geen slechte game. Dus check die even op Steam. En Rick en Niels hebben begin deze week marathon behandeld. Jullie hebben geen cijfer gegeven, geloof ik, hè, nog voor de preview.
Nee, dat vond ik echt dat ik hem. Nee, nog niet. Dat kon over een paar weken.
Oké, check. Goed, tempo zit er lekker in, maar dat mag ook wel gezien de klok 5 voor 10:30. Ik heb nog twee vragen open. Vinden jullie het leuk om die nog even te behandelen, mannen?
Oh, ja, joh.
Ja, hoor.
Ja, komt ie.
Doe.
Nani?
Goed, eerste vraag van onze eigen Bas. Bas die zegt, sinds de podcast van afgelopen week ben ik nog wat langer over Project Helix na gaan denken. De nieuwe aankomende Xbox die ook PC-games gaat ondersteunen. Wat denken jullie dat er gaat gebeuren met het betalen voor online gaming? Nu moeten gamers Game Pass Core minimaal hebben op de console om live te kunnen spelen. Wat voorheen Xbox Live was. Ja, hoe gaat dat straks op een apparaat wat in essentie een PC is? Jeff, wat denk jij?
Hey, een uitstekende vraag. Ja, ik durf het zo niet te zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat Microsoft dat gaat opgeven. Zou wel logisch zijn. Zou ook prima haalbaar zijn. Want op de PC kan het ook. Maar ik denk dat ze toch iets gaan verzinnen waardoor dat nog wel nodig blijft.
Oké. Okay.
Vrees ik.
Niels?
Ja, ik zit er eigenlijk precies hetzelfde in. Het, inderdaad, ik vind het een goede vraag. Wat je al zegt, je zou eigenlijk inderdaad logischerwijs wel verwachten als het inderdaad een soort PC is van ja, dan geef je dat op. Maar ik zie ze ook nog niet Game Pass Core opgeven op zo'n makkelijke manier. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar.
Ja, ik heb toch wel een contra-mening hoor. Ik denk dat ze het los gaan laten. Ja. Ik denk dat ze meer gaan inzetten nog op PC Game Pass en daar hun recurring revenue vandaan gaan halen. En het live abonnement los gaan laten.
Ja, dat denk ik ook hoor. Het kan ook gewoon niet anders. Je gaat en dan krijg je het verhaal. Ja, op Steam kan ik het gratis online spelen. En bij Microsoft Xbox PC moet ik betalen om Call of Duty te spelen. Dat is natuurlijk gewoon niet goed uit te leggen meer. Als je op het moment dat je ecosysteem of je doos gewoon eigenlijk een PC gaat worden. Dat zie ik niet gebeuren. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het online gamen eraf gaat. En dat de tiers verder uitgewaaid worden over verschillende cloud opties. En verschillende Game Pass opties zoals die er nu al zijn. En dat dat de tiers worden.
Ja, dat is ook wel ouderwets hè, eigenlijk gewoon. Betalen voor internet.
Ja, dus je voelt al gewoon de PR op dag 1. Dat gaat al direct voor tegenwind zorgen. Oh, maar dan... Steam kun je gratis de Xbox game spelen. Ja, dat is natuurlijk gewoon een heel gek verhaal.
Denk nog wat aan vast rondom zeg maar, de parties en party joinen en de Xbox services. Maar die zijn nu op de PC ook al gratis. Dus dat is ook niet te verkopen. Nee, ik vraag me ook af hoe groot deze groep is. Kijk, ik kan me zo voorstellen dat het in de cijfers echt een hele kleine groep is. En dat Microsoft dan zegt van, stek er maar uit dan.
Ja, dat kan ook nog, ja.
Zou fijn zijn. Geeft ook iets meer overzicht, iets meer lucht in het hele overzicht van al die diensten. Dus prima, laat maar doen. Ik ben het wel met jullie eens, mannen.
Mooi. Goed, het zou geen wekelijkse podcast van Xbox Nederland zijn als we niet ook een vraag hadden van Low Vision Dead. ook een vraag over Project Helix. Hij vraagt, als we nou een game kopen voor die volgende Xbox, is het dan een Xbox game of is het dan een PC game? En als het een game die beschikbaar is voor beide platformen, maar geen crossplay ondersteunt, kunnen we die dan wel of niet met PC-games spelen? Eigenlijk vraagt hij gewoon, wat gaat de identiteit zijn van je toekomstige Xbox-game? Wie van jullie wil?
Ja, ik denk als het doosje groen is, dan is het een Xbox-game. En anders niet.
Ja. Ja, ik heb ook het idee dat het meer PC wordt en dan Xbox minder. Maar goed, uiteindelijk is het bijna hetzelfde product natuurlijk. Of ze komen met een soort cross-buy bundel. Ja, lastig. Ik weet het niet. Ik heb het idee dat het toch iets meer naar de PC-kant toe gaat. En Xbox minder. Maar ja, zo'n groen doosje, dat is natuurlijk niet zo gek.
Nee, maar dat is echt vergane glorie. Het wordt ook geen Xbox meer. Het is gewoon een PC.
Ja, ik wil loslaten.
Dus ja. Play Anywhere is nu nog een soort van overbrugging, maar straks is alles gewoon in het Windows-systeem.
Ja.
En dan zijn het gewoon games, PC-games die je in het Xbox-ecosysteem speelt. En je hebt denk dan over Xbox-games op het moment dat ze door de Xbox Game Studios ontwikkeld zijn.
Ja, dat zou toch, dat is een hele goeie.
Dus de Side of Midnight, Call of Duty, Sea of Thieves, noem maar op, zeg maar. Dat zijn gewoon de Xbox games. En de rest is gewoon op je
die,
Xbox.
Die sowieso. Maar ik denk wel dat zij echt Xbox gaan gebruiken als merk nog hiervoor. Dus dat zij echt wel...
Ja.
Ze gaan niet zeggen van dit zijn PC games. Want nee, Steam zegt ook dit is een Steam game. En ja. Xbox, als je het uit de Xbox Marketplace haalt of van een Xbox doosje... Dan, ik denk dat Microsoft daar echt op gaat leunen. Dit is een Xbox game. Ik denk dat ze toch weer een beetje gaan terugpakken. Oh. Nu onder Asha Sharma, dat merk je nu al.
Sharma?
Ja, daar moet ik daar elke keer aan denken. Maar het is toch zo'n terugtrekkende beweging wat nu gebeurt. En dat zij wel echt gaan leunen op dat Xbox-merk nog. Dat ze die wel gaan uitknijpen. Ja. En dat is, ik denk, voor iedereen wel fijn. Dus voor ons denk ik het prettig. Dat we gewoon nog wel, zeg maar, ons vertrouwde Xbox-doosjes hebben. En het groene imago. En je hebt dan echt een Xbox-game. En dan weet je, als ik die heb, dan zitten daar achievements bij. Dat je ook bepaalde garanties erbij krijgt. Ik denk dat dat wel nog een poos op blijft, hoor. Denk
het zou mooi zijn, hè? Het zou mooi zijn. De mensen die er nu aan twijfelen, weet je. Die denken, oh, Xbox, dat is... Ja, dat merken we in de winkel ook. Dat mensen zeggen, oh, Xbox, dat is eigenlijk wel klaar. Dat, ja, in de verkoopaantallen merk je dat ook wel, omdat een beetje die stigma er nu op hangt. Dus misschien is het beter dat ze daar wel in verder nog... Dat ze die branding erbij houden, weet je?
Ja. Zijn nou bewust trauma, of was het gewoon een Drentse manier van charma?
Nee, dat was Twents, ja.
Ja, Twents.
Ja.
Echt authentiek.
Nee, s'nachts om, zeg maar, als het een beetje richting de avondklok gaat, dan is het shawarma. Normaal gesproken is het gewoon Sharma, ja.
Sharma, ja, precies.
Ja.
Mooi, goed. Het niveau vraagt erom om deze podcast langzaam tot een einde te gaan brengen, mannen. Maar niet voordat ik onze Patreon-members ga bedanken, want zonder hen zouden we deze podcast niet kunnen maken. Dank aan Picnic, Leon, Frequent Skippy, Justified, Dendrof Hoekie, Bas van Dun, Peter, Anne Hut, Belangrijk 1, Almar, Jens Hafner en Peter de Vries. Mensen, blijf dit doen. We waarderen dit zeer. Onze dank is gewoon mega. Mijn persoonlijke dank is ook mega naar Jeffrey, Niels, Rick en Jimmy voor het vergezellen vandaag.
Zeker.
Heb je deze podcast geluisterd of gekeken op YouTube? Laat vooral even een commentaartje achter. Doe even een like. Daar hebben we heel veel aan. Doe het op Spotify. Idem dito. Help ons een beetje met die exposure. Dan zijn we ook jou zeer erkentelijk. En dan zijn we aan het einde. En dat is een bijzonder einde.
Want
dit is... allerlaatste keer dat jullie dit deuntje horen, want dit was de allerlaatste XboxNederland.nl podcast.
Het was een genoegen.
Ja.
Het was een genoegen. En op die noot gaan we ook wel lekker afsluiten, want dan houden we het allemaal nog lekker mysterieus. Mensen, fijn weekend.
Yo, fijn weekend.
Tot volgende week wel alsnog, ja.